Dus Handelingen 9, vanaf vers 20 tot en met 31. En daarna 2 Korinthe 11, vanaf vers 16 tot en met 33 zijn de twee schriftlezingen.
En Saulus predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend en zij bewaarden de poorten bij desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem alle, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heer had gezien en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En er was met hem ingaande en uitgaande te Jeruzalem en vrijmoedig sprekend in de naam van de Heer Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachtte hem te doden. Doch de broeders dit verstaande geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsus. De gemeente dan door heel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelden in de vrees des Heren en de vertroosting van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd. We lezen verder in 2 Korinthe 11 vanaf vers 16. Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben. Doch zo niet, neemt mij dan aan als een onwijze, omdat ik ook een weinig roemen mogen. Dat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid, in deze vaste grond ter roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijze, terwijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest. Maar waarin iemand stout is, ik spreek dit in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn ze Hebreeën? Ik ook. Zijn ze Israëlieten? Ik ook. Zijn ze het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn ze dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen, min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik mijn roeder gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van de rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid, zonder dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeente. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt geërgerd, dat ik niet brandde? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damascenen, willende mij vangen, en ik werd door een venster in een mand over de muur neergelaten en ontvlood zijn handen.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, dat is het thema waaronder vanmorgen ook de prediking plaatsvindt. Die prediking is vanuit Handelingen 9, vers 20 en 21. Handelingen 9, vanaf vers 20. We lezen deze beide versen nog één keer. En hij, Saulus, predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Paulus, een apostel van Jezus Christus. We letten vanmorgen op twee lijnen vanuit dit gedeelte dat wij gelezen hebben. Allereerst een prediker van Gods Zoon en in de tweede plaats een volgeling van Gods Zoon. Dus een prediker en dan een volgeling van Gods Zoon. Nou gemeente, de kruik is vol. Dat is wel duidelijk. Overvol. Kruik met de naam Saulus. Vol van Christus. Dat blijkt ook, en Lucas wil dat nadrukkelijk ook onderstrepen, dat dat van het een op het andere moment is gebeurd. Drie keer kort achter elkaar staat er terstond in onze tekst en in het gedeelte dat voor ons ligt opengeslagen. Vers 18, terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende, stond op en werd gedoopt. En hij predikte terstond Christus. Terstond. Terstond de ogen open. Terstond zien. En terstond preken. Het werk van de Heere is wat dat betreft ook radicaal. Dat is dood of leven. Vroeger of nu. Verleden. Tegenwoordige tijd. Dat is zonder of met Christus. Buiten God of met God leven. Dat moet indrukwekkend zijn geweest, gemeente. Deze man, voor wie iedereen in de gemeente van Damascus sidderde, terstond predikt hij Christus. Het zegt nog niet eens wat over de vurigheid van Saulus. We zouden hem tekort doen als we hem zo vanmorgen zouden neerzetten. En daarom is het ook goed dat we hem zelf aan het woord hebben gelaten vanmorgen in de tweede schriftlezing uit 2 Korinthe. Saulus denkt niet zo groot van zichzelf. Hij omschrijft zich als zwak, kwetsbaar, weerloos, een aarde kruik, breekbaar. Maar het zegt wel alles over de almacht van God. En in het bijzonder ook over het genadewerk van de Heilige Geest, die alles uit Christus heeft genomen en daarmee Paulus nu heeft volgegoten, zodat hij terstond Christus verkondigt. En toch gemeent, als ik deze woorden zo lees, met alle respect, maar beginnen bij mij wel een aantal vragen te leven. Kan dat zomaar? Kan iemand die vol is van de Heilige Geest, vol is van Christus. Meteen de kansel op. En preken. Ik denk dat iedereen die de Heere vreest, wel een moment in zijn leven heeft gekend dat hij graag dominee wilde worden. Ik ontmoette een keer een oudere vrouw, die in alle eenvoud en oprechtheid dat ook zei. Dominee, er is wel eens een moment geweest in mijn leven dat ik dacht, was ik maar een man, dan kon ik predikant worden. Ze bedoelde dat gewoon heel eenvoudig en oprecht. Zo vanuit de liefde tot de Heere en tot zijn dienst. En ik denk, als je niet vreemd bent van het werk van de Heere, dat je dat ook herkent. We hoeven ons er ook niet over verbazen, gemeente, vergun me dat ik daar even bij stilsta. Dat een kind of jongere die op jonge leeftijd de Heere mag vrezen, ook graag predikant wil worden. Ik zou er maar aan de ene kant heel voorzichtig mee omgaan en aan de andere kant ook heel nuchter. Dat is volgens mij ook een geestelijke trek. Door het gewoon maar even te laten voor wat het is. Maak er niks van, leg niet de handen erop, zeker niet als vader of als moeder. Vergezel het met gebed en laat het over aan de leiding van de Heere. Die zorgt er zelf wel voor dat Hij ons brengt op de plaats waar Hij ons hebben wil. Het zij op de kansel, het zij op de werkvloer, het zij aan de lopende band, het zij aan het kantoor. Daar mogen wij ook de daden van de Heere verkondigen. Maar kan dat hier zomaar? En ik stel die vraag niet voor niets, gemeente. Dit gedeelte dat voor ons ligt opengeslagen, wordt ook vaak misbruikt. Met een beroep op dit gedeelte wordt er dan gesuggereerd dat iemand die de gave heeft gekregen van welsprekendheid en de Heere mag kennen, natuurlijk ook meteen het woord mag bedienen. En dat al die tussenfases, ik noem maar zo wat fasen, een kerkraad, een kerkverband, een opleiding, een curatorium, eigenlijk menselijke instellingen zijn. Dat dit het ideale is wat hier gebeurt. Saulus wordt radicaal in zijn hart gegrepen. Vol gegoten. En terstond predikt hij Christus. En moeten we dan van de weersomstuit eigenlijk niet terug naar deze vaars? Zonder een naam te noemen, er is een kerkverband in ons land dat inderdaad dit zo doet. Je wordt aangenomen binnen de paar weken, daarna sta je op de kans. Iemand die de Heilige Geest heeft en geroepen is, zo is de gedachte, die mag je niet tegenhouden. Je moet het woord verkondigen. En ik zeg dat niet, gemeente, laat dat duidelijk zijn om het daartegen af te zetten. Wij hebben genoeg aan onze eigen kerken. Maar het is een gedachte die bijvoorbeeld aan deze geschiedenis ontspringt. Doen wij het dan verkeerd? En moeten we wat dat betreft ook niet gewoon weer terug? Dat heeft ook wel iets in zich, gemeente. Eenvoud. Spontane. Is dat nou nodig, dat iemand die vol is van de Heer en zich gedrongen weet om het woord van God te verkondigen, een opleiding te laten doorlopen die minimaal 6 jaar duurt? Wat staat hem in de weg? Om niet meteen de kansel op te gaan. Kijk maar naar Saulus. Gemeente, ik denk dat wij al lezend, en ik betrapte mezelf erop in de voorbereiding voor de prediking, dat ik diezelfde leesfout maakte, dat wij dan een paar dingen over het hoofd zien. Laten we de tekst maar gewoon eens heel eenvoudig lezen. En ik wil dat vanmorgen wel met u doen, omdat ik weet dat het op de achtergrond in familie, de verschillende families speelt. Laten we maar eens lezen wat er staat. Er staat, vers 20, hij predikt terstond Christus, en er staat er niet in de gemeente. In de gemeente van Damascus gaat meteen de kansel voor Saulus open. Neemt hij plaats achter het woord. En is hij vanaf die dag hun predikant. Daar staat in de synagoog. Dat is het eerste wat we vanmorgen met elkaar moeten vaststellen. Hij predikt in de synagoog. Het tweede wat we moeten vaststellen is dat na dit moment, als Saulus, ze zullen dat zo meteen zien, Damascus ontvlucht en teruggaat naar Jeruzalem, hij niet toegelaten wordt op de kansel in Jeruzalem om daar te preken. We lazen vanmorgen in ons gedeelte dat hij op voorspraak van Barnabas een goede ingang krijgt in de kring van de apostelen. En onder de apostelen, hier worden ze niet met naam genoemd, Paulus noemt ze wel in Galaten 1, moeten we lezen Petrus en Jacobus, de steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem, de andere apostelen, zo mogen we veronderstellen, zijn de wereld ingegaan om het woord van God te verkondigen. Maar deze twee, Petrus en Jacobus, waar eigenlijk dat hele kerkelijk leven van die tijd op rust, ze zeggen niet tegen Paulus, voeg je bij ons en naast ons ben je vanaf van dit moment de derde predikant van Jeruzalem. Nee, hij predikt niet. Niet op de kansel in Jeruzalem. En ook niet buiten Jeruzalem in de verschillende gemeenten Judea die daar ontstaan. Pas nadat hij, en daar gaat nogal een tijd overheen, uitgezonden wordt door de gemeente in Antiochië. U leest dat in Handelingen 13, we zullen daar ook een keer bij stilstaan. Uitgezonden wordt door de gemeente van Antiochië, dus bevestigd wordt. Geroepen is. Aangesteld. Vanuit de gemeente benoemd en uitgezonden wordt. Dan pas predikt Paulus. En dat is dan nog eens een keer op een moment als hij staat voor die stadhouder. Oog in oog met die man Elimas die vervuld is van zo'n duistere geest. Die hun wederstaat. En staat er opeens heel nadrukkelijk in Handelingen 13. En Saulus die toegenaamd wordt Paulus vervuld van de Heilige Geest. Opent zijn mond. En gaat vanaf dat moment Gods woord verkondigen. Dus dat is het tweede. Hier in Handelingen 9. Predikt hij in de synagoog. En pas vanaf Handelingen 13 in de gemeente. Hoe gaat dat er eigenlijk aan toe? In een synagoog. Wel, gemeente, het is goed om te weten dat Saulus in Damascus is aangekomen met een aantal aanbevelingsbrieven van het Sanhedrin. En blijkbaar uit de reactie in die gemeente of in de synagoge van Damascus zijn deze mensen er ook van op de hoogte. Als ze hem horen spreken gaan ze ervan uit dat hij vanuit die houding als vervolger van de volgelingen van Jezus zometeen het woord gaat verkondigen. Maar ze luisteren naar hem en al luisterend komen ze op enig moment tot de constatering dat deze man radicaal is veranderd. Hij predikt hun Christus, de Messias. En hij bewijst vanuit de schrift dat de Heere Jezus de Messias is, Jezus uit Nazareth. Notabene, deze man die alle die de naam van Jezus aanriepen als hun Heere, als hun zaligmaker, als hun Christus, staat in het midden en stelt Jezus volgelingen in het gelijk. Wat er zich heeft afgespeeld in die rechte straat, dat is tot op dit moment voorbij gegaan aan de synagoge van Damascus. Dat bezoek van Ananias. Dat woord, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, is nog niet bekend in de synagoge van Damascus. En Saulus komt daar tijdens de bijeenkomst op in de synagoog. Heeft voor de beoordeling van de synagoge alle papieren in zijn broekzak. Een theologische opleiding in Jeruzalem. Leerling van Gamaliel. Een fariseer. Getraind om de schrift uit te leggen. En zoals dat vandaag de dag nog steeds gaat, als een belangrijke rabbijn een synagoge bezoekt, wordt hij uitgenodigd om naar voren te komen en een deel van de dienst te verzorgen door de schrift uit te leggen. En dat gebeurt hier ook. Saulus voegt zich naar de gewoonte van de synagoog. En als hij daar dan staat achter het woord van God, zoals hij geoefend is, opgeleid is in Jeruzalem en ongetwijfeld ook voorging in een van de vele synagogen in Jeruzalem, zo staat hij hier ook. Maar wel met één groot verschil. Tot dit moment. Vlak voor dit moment. Was hij leeg van Christus. En leeg van God. En leeg van de Heilige Geest. Maar nu is deze kruik vol. En predikt hij Christus. Hoe hij dat doet, laten we maar even kijken wat er staat, gemeente, vers 20 en 21. Hij predikte terstond Christus in die synagoog. Dat hij de Zoon van God is. En hij ontzette zich alle die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die het Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriep en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Hij predikt. Dat wil zeggen, hij houdt de mensen voor dat er maar één naam onder de hemel gegeven is door welke ze moeten zalig worden. En als hij die naam niet persoonlijk leren kennen en die net als hem hebben leren buigen voor de Heere Jezus Christus, dan gaan ze verloren. Met klem, met bewogenheid, met aandrang, maar ook met radicaliteit. Of Christus, of niet. Of het leven in hem, of de dood buiten hem, predikt hij. Er is nog iets, gemeente, wat we vanmorgen met elkaar moeten vaststellen, en dat zal ook een lijn zijn in de komende tijd. Namelijk dat Saulus na zijn bekering de synagoge niet gemeden heeft. Ik merk het bij mezelf en ik merk het ook vaak bij u en ook vaak bij anderen, dat we onbewust een tegenstelling maken. Tussen de synagoge aan de ene kant en de kerk aan de andere kant. En dan zeggen we vaak onbewust, in de synagoge zitten de Joden en in de kerk zitten de christenen. Nou, dat gaat voor het Nieuwe Testament sowieso niet op en trouwens ook vandaag de dag nog steeds niet. Wie een klein beetje thuis is in het Joodse leven, weet dat ook in de synagoge mensen zijn die de Heere vrezen. Die stiekem, zo zeggen wij dat, uit angst om ontdekt te worden, het Nieuwe Testament lezen en het Nieuwe Testament belijden. Maar op het moment, je zou maar kind zijn in zo'n gezin, of als vader of als moeder, het gebeurt, gemeente. Op het moment dat je ontdekt wordt, wordt je naam gewist, houd je op te bestaan, word je verstoten uit de gemeenschap, moet je scheiden van je man of vrouw, word je niet meer erkend als kind van je vader of je moeder. Ook dat is een vorm van vervolging. In en buiten Israël. En trouwens, hier in deze periode zijn er nog maar weinigen afkomstig uit het heidendom die de Heere Jezus Christus persoonlijk hebben leren kennen. Paulus gaat naar de synagoge hier, maar ook straks op zijn rondreis. Samen met Petrus en Jacobus bezoekt hij de tempel op de tijden van het gebed. Dat deden ze niet als een soort evangelisatiecampagne. Mensen ronselen op dat tempelplein. Nee, dat hoorde bij hun leven. In de tempel, zo zullen we een keer zien op een moment, verschijnt de verhoogde Christus aan Paulus. In de tempel te Jeruzalem. Met andere woorden, op het moment dat de Heilige Geest is uitgestort in Handelingen 2, schrijft de Heere de tempel niet af. Maar blijft dat tot en met 70 na Christus, wanneer de tempel wordt verwoest, de plaats waar de Heere woont, waar de Heere werkt. De plaats waar zijn kinderen bijeenkomen, samen met hun volksgenoten, om te bidden, om te zingen, om Gods naam aan te roepen. En daarnaast komt men samen in de huis, om het woord te verkondigen, om het brood te breken, om de goederen, de gaven te delen. En om elkaar ook te steunen door elkaar ook op te roepen en te verenigen in het gebed. En te volharden in de leer van de apostelen. Ik maak een paar concrete lijnen, gemeente, en dan maken we een stap naar het tweede punt. In de eerste plaats deze lijn, dat wanneer Paulus het woord van God gaat verkondigen, hij dat doet in de synagoog. Binnen die situatie. En dat dit gedeelte nooit misbruikt kan worden. Om te kunnen zeggen, kijk maar naar Saulus. Zo van het een op het andere moment stond hij op de kansel en predikte het woord. Nee, de gemeente in Jeruzalem geeft Paulus de tijd, een aantal jaren om zich terug te trekken, toe te rusten. En pas op Gods tijd en in de middelijke weg via de roeping van de gemeente wordt Paulus weer uit Tarsen gehaald naar Antiochië en Jeruzalem ontboden en uitgezonden om het woord van God te gaan verkondigen onder de heidenen. Met andere woorden, wij hebben ons des te meer te houden aan de middelijke weg. Als men dat toen al deed, moeten wij dat nu zeker doen. Waarom benadruk ik dat zo sterk, gemeente? Want dat heeft niet alleen te maken met de verschillende vrije groepen hier in de Ablasserwaard. Die met een beroep op deze geschiedenis, dit dus voorstaan, weer vol van de Heilige Geest. Nou, kom maar naar voren en predik. Maar ook in de zogenaamde gereformeerde gezindte maken we er soms een potje van. De dominee die bevestigd wordt door zijn schoonzoon, omdat hij bij verschillende kerkverbanden door het curatorium werd afgewezen. Iemand die zomaar opeens tot dominee wordt gebombardeerd, omdat een goede kennis en bevestigd. Nogmaals, ik zeg het niet vanuit de hoogte. Maar laten we ons in de weg van het woord en in de ordelijke weg en in de weg van de middelen begeven. Dat beschermt ons tegen onszelf. Dat beschermt de gemeente tegen vrijbuiters. En dan had een kerkraad bij zijn leest. Het is wel goed, gemeente, dat er in het kerkelijke leven ook gewoon regels zijn. Orde is. Zie hier. De tweede lijn die ik samen met u vanmorgen wil trekken bij dit punt is dat de Heere Israël niet heeft verstoten. Maar dat op het moment dat Saulus het woord van God gaat verkondigen, hij dat doet op de plaats waar hij op dit moment door de Heere wordt gebracht. Vervuld wordt deze kruik door Christus neergezet in de synagoog. En daar predikt hij het woord. Niet omvloerst, niet met wollig taalgebruik, zodat de mensen moeten gissen, wat bedoelt die man nu eigenlijk? Maar in die preek wordt duidelijk dat er maar één naam onder de hemel is gegeven en die naam verkondigt hij met kracht en met klem. Het staat er ook nadrukkelijk, tot drie keer toe, de naam van. Zodat de gemeente na het einde van de eerste prediking weet waar ze aan toe zijn. Saulus uit Jeruzalem gekomen is. En ze al luisterend herkennen, deze man die is niet zomaar veranderd. Hij is van eigenaar veranderd. Christus heeft bezit van hem genomen. En hem wil hij nu dienen. Maar hij predikt wel onder het Joodse volk. Kracht wordt het woord van God aan verkondigd. En dat doet hij ook op de eigen manier, gemeente, die thuis hoort in die synagoog. Hij bewijst, zo zegt Lucas heel nadrukkelijk, ook in het vervolg. Hij bewijst vanuit de schrift dat Jezus de Christus is. Met andere woorden, vanuit de tekst, vanuit argumenten van de tekst, laat Paulus zien dat het Oude Testament vervuld is in het leven, sterven en de opstanding van de zaligmaker. Hij bewijst dat Jezus uit Nazareth de Zoon van God is. Hij beroept zich daarvoor bijvoorbeeld op Psalm 110, de psalm die we net gezongen hebben. Psalm 2, kust de Zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. 2 Samuel 7 vers 14, die oude belofte die toegezegd werd aan het huis van David, waardoor de Heer ook in de lijn van de geslachten van David ging werken en er zorg voor droeg dat er eens op de troon van David de grote zoon van David zou gaan zitten, die heersen zou tot in eeuwigheid. Al die schriftplaatsen die ook zo'n centrale rol hebben gespeeld in de prediking van de Heere Jezus Christus, die noemt Paulus. En op grond van het woord laat hij zien dat de schrift in Jezus Christus is vervuld. Valt op, gemeente, als ik deze lijn even met u wat mag uitwandelen, het valt op dat wanneer Paulus Lucas deze woorden gebruikt, bewijzende dat hij de Zoon van God is, dat dat woord alleen maar voorkomt in een situatie waarin een Jood tegenover zijn volksgenoten staat. Als Paulus op de Areopagus in gesprek gaat met die heidense filosofen, dan verstaat hij hun wereld, hij spreekt hun taal en in hun wereld gaat hij met hun in gesprek. Dat is een ander gesprek. Prediken in de synagoge. Jezus de Zoon van God is. Wat een gave heeft deze man gekregen. Om zowel midden in een heidense wereld de kern van het evangelie neer te zetten, namelijk de opstanding uit de doden, als ook in zijn eigen wereld, een Joodse wereld, de schrift te openen, de schrift uit te leggen, de schrift toe te passen op Jezus uit Nazareth en te verkondigen dat hij de Zoon van God, de Christus, is. Wat is de Heilige Geest machtig, gemeente? Wat hij de gave die hij gegeven heeft aan deze jonge man nu ook gaat heiligen om het te gebruiken in de uitbreiding van het Koninkrijk van Jezus Christus. Paulus zou zeggen, een aardekruik. Maar de zaligmaker zegt, een bruikbare kruik. Ik gebruik hem op deze plaats. Want daar is die kruik geschikt voor. Dan mogen we veel van de Heere verwachten, gemeente. Zeker als het gaat om zijn dienst. De verkondiging van zijn woord. Om het ontvangen of het afleggen van huisbezoek. Om het staan voor de klas. Voor de zonderschool. Voor de vereniging. De schriften uit te leggen. Aan ouderen. Aan jongeren. Ze weten met ons hart. Dat we door de Heere geroepen zijn. En op die plaats door God worden gebracht. Dan hoeven we niet bij onszelf te raden te gaan met de vraag, heb ik daar de gave voor gekregen? Maar dan is het God die die kruik volmaakt. Dan is het de Heere die de gave voor die situatie geeft. En dan is het de Heilige Geest die in die situatie ook de wijsheid geeft om op het juiste moment en met de juiste woorden de schrift uit te laten spreken. En het hart van mensen aan te raken. En mensen te bewegen om de Heere Jezus Christus persoonlijk te mogen leren kennen. Maakte zijn ambtsdrager een opmerking, gemeente, toen hem gevraagd werd naar zijn ambtelijke bediening, hoe hij daar nou in stond. Dat was een oude ouderling en die zei, als ik eerlijk ben, dan voel ik me na al die jaren nog steeds zo onwaardig. En dat was geen opgeklopte, gemaakte godsdienstgemeente. Zo stond die man ook bekend in de gemeente als heel eenvoudig, onwaardig. Maar hij zei direct erachteraan, er zijn ook momenten dat ik mag weten. En toch niet onbevoegd. Want de Heere helpt. Maar kijk eens, daar staat hij. Ze weten wie hij is. Is deze man niet die vervolger? Die man die in Jeruzalem zo tekeer ging? Hoor hem eens spreken. Ja, een onwaardige dienaar. Maar wel bevoegd. En door de Heilige Geest bekwaam gemaakt. Maak er een stap gemeten naar het tweede punt. Een volgeling van Gods Zoon. Binnen kamers heeft Saulus het gehoord van Ananias. Ananias, de Heer heeft gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. De Heer Jezus heeft die tegen Ananias gezegd wanneer dat lijden begint. Hij heeft ook niet aan Ananias uitgelegd, bereid Paulus er maar op voor, dat het lijden spoedig zal aanvangen. En hij heeft helemaal niet verteld tegen Ananias wat dat lijden zal inhouden. Dat hoeft ook niet. Een kruik is maar een kruik. Die wordt gedragen, die wordt ergens neergezet en op tijd weer opgepakt. En naar een andere plaats gedragen. Het is God die bepaalt hoe de weg door het leven gaat. Zonder ons gemeente één op één te gaan vergelijken met Saulus. Maar ik hoop dat u dat vanmorgen als troost ook mee mag nemen vanuit de prediking. De Heere vertelt wel dat we thuis komen. Maar niet hoe. En ook niet wanneer. U kent denk ik wel die gevleugelde uitdrukking van Maarten Luther. Ik weet niet de weg door het leven. Maar ik ken wel mijn gids. Maar Paulus staat te wachten aan dit moment, dat weet hij niet. Hij is in Damascus aangekomen, dat was zijn bedoeling om christenen te vervolgen. Maar vlak voor de stadspoort werd hij in één keer uit zijn zadel gelicht en vanaf dat moment ligt zijn leven in de handen van de verhoogde Christus. Hij brengt hem in die synagoog en hij laat hem daar Gods naam verkondigen. En Paulus staat daar te prediken. Zonder te weten dat hij over een paar weken die stad moet uitvluchten. En hij weet helemaal niet hoe dat zal gaan. Dat hij zometeen nota bene in een mandje in een donkere nacht over de stadsmuur wordt getild. En naar beneden wordt gelaten. En dan vervolgens lopen te voet verder moet gaan onderweg naar Jeruzalem. Het is wat geweest voor deze man. In vol galop Jeruzalem verlaten. Omringd door sterke mannen. En Damascus als een vluchteling in de nacht verlaten. Neergelaten door een mandje. Rennen voor je leven. Ik zal hem tonen. Hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Dan kom je in Jeruzalem aan. Dan reken je op asiel. Op herbergzaamheid van de gemeente. En het eerste wat je dan tegenkomt is wantrouwen. Uitgeworpen in de synagoog. En op de stoep blijven staan van de gemeente. Voelt u even met mij dat eenzame moment? Welke kant kan hij nu op? Buiten de gemeente staat ze naar het leven. Binnen de gemeente draaien ze de deur in het nachtslot. Laten we hem maar niet binnenhalen. Want weet je nog, mijn broer, mijn nichtje, mijn vader, werd door hem uit huis gesleurd, in de gevangenis geworpen. vermoord. We moesten ze begraven. We begrijpen de angstgemeente van die gemeente in Jeruzalem. We begrijpen ook de voorzichtigheid van die gemeente. Maar wat moet dat voor Saulus zijn geweest? Net tot verandering gekomen. En dan sta je daar, moederziel, alleen op de stoep in een straatje van Jeruzalem. En je kan geen kant meer op. We kunnen niet altijd het lijden verklaren, gemeente. Maar dit moment mogen we wel even uitlichten en de vraag stellen, waarom leidt de Heere zo het leven van Saulus? Dat hij dat eenzame moment al direct zo vlak na zijn bekering moet ervaren. Verjaagd door zijn volk en niet geaccepteerd door zijn broeders. Heeft dat niet te maken misschien met de plaats waar de verhoogde Christus straks deze kruik zit? Dat hij moet leiding geven zometeen aan het kerkelijke leven. En dat er ook een moment is waarin Paulus opstaat nota bene tegenover Petrus in Antiochië. En dat hij in die kerkelijke vergadering in Jeruzalem dat rapport uitbrengt vanuit de heidenen. En weet, wat ik nu ga vertellen zal verkeerd gaan vallen. Maar standvastig blijft. Het woord opent. En op enig moment in die vergadering in Handelingen 15 leest u dat Jacobus daarin meekrijgt. En dat uiteindelijk toch na zo'n verhitte discussie. Iedereen buigt, niet voor Paulus. Maar voor dezelfde koning. Het lijden van Saulus al in het begin van zijn nieuwe leven wordt door God gebruikt om deze man te kneden en te vormen. Zodat hij straks als kruik blijft staan op de plaats waar Christus hem heeft gebracht. En daar leiding kan geven. Nogmaals gemeente, niet iedere vorm van lijden, ook niet elk moment van lijden kunnen u en ik vanuit ons leven verklaren. Maar er zijn wel momenten, vermoed ik zomaar, in het leven van u die de Heere mag vrezen. Dat als je terugkijkt op een bepaald moment, je maakt iets mee in deze dagen misschien, iets heel ingrijpends in je directe omgeving, en in één keer valt het open en zie je die lijn lopen naar diezelfde gebeurtenis 10, 15, 20 jaar geleden. Toen werd alles in één keer onder de voeten weggeslagen. Stond je voor je gevoel ook helemaal alleen in het leven. En moest je doen met God. Omdat iedereen je in de steek liet. En dan maak je jezelf de omgeving. Dan maak je je omgeving op dit moment hetzelfde mee bij iemand die dicht bij je hart staat. En mag je voor hem of haar tot betekenis zijn. Door vanuit de ondervinding. Ook dat is bevinding, gemeente. Dat we vanuit de geheiligde wetenschap van het lijden anderen in hun lijden kunnen bijstaan, troosten en leiden. Hoe vaak heeft Paulus dat later niet moeten doen? Christenen die vervolgd werden bijstaan. Timotheus moet inspreken op die eenzame post op Kreta waar alles tegen zat. Zelfverloochening betracht. Die lastige gemeente in Korinthe. Deze kruik komt hier alleen te staan even in Jeruzalem. Omdat de verhoogde Christus straks deze kruik gaat gebruiken. Om anderen in hun lijden bij te kunnen staan. Dat deze kruik in de handen van de zaligmaker ligt, gemeente, wordt ook duidelijk uit het vervolg. Dat is het laatste vanmorgen. Kijkt u maar even met me mee. Er staat wanneer Saulus in Jeruzalem aankomt en uiteindelijk op voorspraak door Barnabas, man die zijn naam recht doet, zoon der vertroosting betekent zijn naam, op voorspraak van Barnabas uiteindelijk toch in de gemeente terechtkomt, dan predikt hij niet op de kansen van Jeruzalem, zo zeiden we dat vanmorgen tegen elkaar, maar hij gaat wel in gesprek. En dat doet hij niet zomaar. Hij staat, laten we maar even kijken, in vers 28 en 29. Hij was aangaande en uitgaande bij de apostelen te Jeruzalem. En vrijmoediglijk sprekende, In de naam van de Heere Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachten hem te doden. Die Griekse Joden hebben we al een keer eerder tegengekomen. Toen stond Saulus aan de andere kant van de lijn. Dat was hetzelfde publiek waarmee Stefanus in discussie ging. Als je leest wat voor mensen dat waren en de komaf van deze mensen in Handelingen 5. Het wordt hier samengevoegd onder één naam, Grieks sprekende Joden. Dat betekent niet Joden die in Jeruzalem geboren en getogen zijn. Nu op latere leeftijd in Jeruzalem zich hebben gevestigd. Vanwege hun bedrijf, familierelatie, of om een andere reden. Hun bakermat ligt in het buitenland. En deze mensen gingen met Stefanus in discussie. Omdat Stefanus als diaken in de gemeente van Jeruzalem aangesteld was om christenen onder de Grieks sprekende Joden bij te kunnen staan. Met gaven en met vertroosting. En dat werd, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, dat werd door deze groepering in Jeruzalem niet langer meer verdragen. Ze kwamen in het geweer tegen Stefanus. En hij opent dan de schrift Stefanus. Wanneer hij door hen, door die Grieks sprekende Joden, voor het Sanhedrin wordt gesleept. En ze zien zijn gezicht veranderen als in een engel, zo staat er in Handelingen 5. En Stefanus, vol van de Heilige Geest, bewijst vanuit de schrift dat Jezus uit Nazareth de Zoon van God is. Het kost hem zijn leven. Woest worden ze. Vervuld met razernij slepen ze hem uit de stad. En terwijl ze de jassen van zich afwerpen, staat daarbij die hoop met jassen. Saulus van Tarsus. Te lachen. Te juichen. Is blij dat Stefanus wordt gedood. En het is voor hem ook een stimulans om carrière te maken in Christen vervolgen. Maar nu ligt zijn leven als een kruik in de handen van Jezus, die hij heeft vervolgd. En nu plaatst die hand, gemeente, stelt u zich even heel concreet voor, op de plek waar Jezus de kruik Stefanus heeft weggehaald om hem te plaatsen voor zijn troon. Precies op die opengevallen plaats staat de kruik Saulus. Dat is nou ook toevallig? Nee. Het is nou een staaltje, gemeente, mag ik het eens met eerbied zo zeggen. De koninklijke heerschappij van Christus Jezus. Alsof hij tegen die groep wil zeggen. Jullie dachten de mond te snoeren van een van mijn volgelingen. En kijk eens, in de plaats van Stefanus plaats ik nou de man waar je al je verwachtingen op hebt gesteld. Saulus. Die je vertrouwde. Die je aanmoedigde. Die je aanbevelingsbrieven meegaf. En ik laat hem daar mijn naam verkondigen. Wat een bewogenheid vindt u niet, gemeente, van de Heere Jezus Christus. Het heeft iets van tarten en ontferming in één. Alsof de Heere Jezus Christus een bewijs geeft van triomferende genade. Maar tegelijkertijd ook het behoud van deze mensen op het oog heeft. Tot hun verbijstering. Tot hun woede. Zien ze hoe daar Saulus staat. De man die ze nog een paar weken daarvoor hadden uitgezwaaid en hem moed hadden toegewenst. Veel succes zometeen met het vervolgen van die christenen. Zorg dat er zoveel mogelijk terug worden gebracht. En een paar weken later komt Saulus terug. Leeg. Vol van Christus. En staat hij daar voor datzelfde publiek. En verkondigt die ene naam die onder de hemel is gegeven. God zoekt de duivel op in het hol van de leeuw. En gebruikt daarvoor een van de felste vertegenwoordigers van de Satan in de achterliggende maanden. om te laten zien wat genade vermag. Hij staat daar, niet vol razernij, briesend, zoals hij die stond bij Stefanus, maar vol liefde, gunning, bewogenheid. Of we dit niet allemaal in ons leven mee te maken, gemeente, zo die radicaliteit hier in Handelingen 9, om er toch iets van te herkennen. Ik denk bij dit gedeelte, ik denk dat ik het al een keer eerder heb verteld, maar ik vind het eigenlijk te mooi om het te laten liggen. Een bepaalde situatie in een van mijn vorige gemeenten. Een man die altijd vol kritiek zat, die heb je. En vaak gaat het dan niet om de dingen die bekritiseerd worden, maar om gewoon te willen kritiseren. En soms zit er ook iets achter. Maar we voorzichtig mee zijn. Altijd kritiek. En altijd kwamen de mensen van het huisbezoek te neergeslagen terug. Hij was weer aan de beurt om bezocht te worden. Gewoon een vader met opgroeiende kinderen. Nou, stel je nou voor, je bent ouderling en je komt daar op bezoek. Je ziet daar die kinderen op de bank en je vader gaat voor. Dit deugt niet, dat is mis. Wat doet dat met kinderen? Een bepaalde situatie, zei een van mijn ouderlingen in mijn eerste gemeente in een bepaald gezin. Als jij zo doorgaat, dan kan ik je nu garanderen dat over 10 jaar al je kinderen van de kerk zijn. Werd weggelachen. Het is wel gebeurd. Een wijze kent ook zijn tijd, toch? De gelegenheid. Maar het gezin was weer aan de beurt. En de broeders kwamen met knikkende knieën binnen. Koffie werd neergezet en opeens zei die broeders: voordat jullie beginnen wil ik iets zeggen. Jullie zijn denk ik hier naartoe gekomen met angst. Daar heb ik ook aanleiding voor gegeven. Al die jaren zat ik vol onverschilligheid. Bruutheid. Maar weet u hoe het komt? Het woord zat me steeds op de huid. En ik voelde gewoon die geestelijke strijd. En nu is de Heere me te sterk geworden. U begrijpt, het werd een onvergetelijk huisbezoek. Ik hoop dat mensen het ook aan je houding zien. Als je de Heere mag kennen. Ik weet het, dat gaat niet altijd goed. Blijf een mens. Maar als de Heer in je hart gaat werken. Denk toch even aan die ene man waar ik het net over had. Hij zegt, dan weet u wie nou de eerste was die het merkte, het verschil. Dat was mijn oudste zoon. Hij deed het nooit goed. Ik was altijd boos. Maar toen de Heere kwam in mijn leven, zijn we eerst samen door de knieën gegaan. Heb ik God om vergeving gevraagd. Terwijl hij naast me zat. En meeluisterde. Zo'n kruik, weet u wel. Die even wordt weggehaald. Wordt gevuld. En terug wordt gezet als vader in het gezin. Je hoeft geen prediker te zijn zoals Saulus. Geen radicale bekering te hebben meegemaakt zoals deze christenvervolger die volgeling is geworden. Om toch op te vallen in je omgeving. Waardoor de mensen zich soms afvragen, net als dat ze dat in Damascus weten. Hoe heb ik het nou eigenlijk met hem? We hebben hem zo leren kennen, maar hij is zo veranderd. Altijd kort voor de kar. Grote mond. Of altijd onverschillig. Kil. Koud. Maar als ze soms zien hoe hij staat in het leven, en let dan ook eens op zijn gezicht en op zijn oog, dan lijkt het wel een lam. Dan lijkt hij op zijn meester. Zie je hem daar staan, Saulus? Midden in Jeruzalem. Voor de achterban. Die Stefanus heeft gestenigd. Die Christus heeft gekruisigd. En dan staat de derde in de rij. Een kruik. Vol van Christus. En hij spreekt met hen aangaande Jezus Christus. Wat een langmoedigheid. Wat een geduld. Wat een trouw van de Heer. Maar ook wat een opzoekende zondaars, liefde gemeente. Zo is nu de Heer. Hij stuurt zijn dienstknechten tot wie hij wil en wanneer hij wil. Maar hij weet ook wie hij stuurt in dit geval. Beter prediker van het evangelie konden de mensen daar in Jeruzalem niet ontvangen dan uitgerekend een van de handlangers die vroeger in dienst was van de hel. Hij staat daar. Predikt Christus. Vrijmoediglijk, zegt Lucas. Daarmee bedoelt Lucas te zeggen niet vol van vrijmoedigheid, van durf, van lef. Maar vanuit de overtuiging dat hij het recht heeft om te spreken. Het woord is dwars door hem heen gegaan. En zo staat hij daar, als vertegenwoordiger van koning Jezus, proclameert hij die ene naam die onder de hemel gegeven is, en volgt zo zijn zaligmaker, die de kruik hier neerzet. Een paar weken later de kruik uit Jeruzalem verplaatst, brengt in Tars, en hem daar voorlopig laat staan. Waarom? Omdat de Heere dat wil. Het is maar een kruik. Hij doet wat hem behaagt. Maar het is wel een kruik die klaar staat om weer te dienen. Mag ik die vraag van morgen aan het einde van de preek bij je neerleggen? Is dat nou ook voor jou het geval? Dat je wacht, vol van de Heer, maar afhankelijk bent van hem. En wacht op het moment dat de Heer jou als kruik op je werk, buiten je werk, in zijn koninkrijk, in het ambt, waar dan ook, waar hij dat wil, neerzet om hem daar te dienen, zolang als God dat wil. Amen.